Ja, dat was wat deze week. Toen de hele wereld een paar dagen onafgebroken keek naar die ene schoorsteen. En er gelukkig uiteindelijk toch witte rook uitkwam. En daarna klonken die woorden: wij hebben een papa. Om het maar eens even heel simpel Nederlands te zeggen. En even later verscheen de goede man in vol ornaat met de woorden vrede. Ik dacht, ach. Ik zal niet zeggen het is gestolen goed, maar het is wel geleend goed. Hoe de man er zelf bij staat in relatie met zijn heer, dat laten we maar even in het midden. Maar het deed me denken aan dat scenario waar deze woorden aan zijn ontleend. Wij hebben een papa. Mag ik dat eens even met u lezen? U weet ongetwijfeld waar ik het over heb. Als de Heer daar in Johannes 20. Op de opstandingsdag. Die prachtige boodschap brengt aan Maria Magdalena. Johannes 20. Vers 17. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging de discipelen berichten dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit had gezegd. Wat een taal. Alsof de Heer Jezus tegen Maria Magdalena zegt: je hebt een boodschap te vertellen. Vanaf nu is er een nieuwe situatie ontstaan. Mijn vader is jullie vader. Mijn God is jullie God. Er is geen enkel verschil meer in de relatie tussen mijn vader en jullie vader. Wij zijn familie van elkaar. We hebben een papa. Daar klinkt dat vertrouwelijke woord in door wat we onze kinderen van kleins af hebben leren zeggen. Als we maar amper kunnen prevelen, dan doen we het een beetje voor. Papa of mama. En dan ben je als papa of mama trots als ze dat inderdaad ook kunnen produceren. Het eerste keer dat ze het woordje kunnen uitspreken. En dat is ook wat de Heer tegen zijn discipelen wil laten weten. Vanaf nu mag jij ook vader zeggen zoals ik altijd vader heb gezegd. En dan komt er geen balkonscène, dan maar staat er in vers 19, toen het dan avond was op die eerste dag van de week en de deuren waar de discipelen waren wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus en ging in het midden staan en zei tot hen: vrede zij u. Dat is de vrede. Hij kwam. En hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Hij is het echt. Gestorven. Opgestaan. En nu bij hen. In die beslotenheid van de familie van God. Ze zijn daar als familie bij elkaar. Hij en zijn broers en zussen. Er komen in dit hoofdstuk nogal wat mensen naar voren die allemaal iets te vertellen hebben of hebben laten zien. En die zien ook allemaal iets. Daar gaan we het nou niet over hebben, maar ik wou even stilstaan met u bij de laatste die in ons in dit hoofdstuk wordt verteld. En dat is Thomas. al die discipelen, voor zover ons daar iets over wordt geopenbaard in de Bijbel, die hebben ons iets te vertellen over hoe wij ook als discipelen op aarde nu zijn. Nou, de meest bekende is natuurlijk Simon Petrus, waarvan we denken, ja, zo'n exemplaar ben ik ook wel een beetje. Ik ben ook wel iemand die graag enthousiast voor de Heer wil zijn. Aan de ene kant, maar aan de andere kant heb ik ook wel momenten dat ik denk, nou, een beetje Simon-achtig ben ik nu ook wel, als ik niet helemaal eerlijk voor de dag ben en durf te komen wie hij is. En dat ik me er ook zelfs wel een beetje voor schaam. Maar goed, zo hebben ze allemaal iets te vertellen. Maar ook Thomas heeft iets te vertellen. En wat is Thomas eigenlijk een prachtig figuur. En zo heel herkenbaar. En met name Johannes heeft in zijn evangelie 4 keer een moment beschreven waarin Thomas naar voren komt. En daar wou ik graag eens met u bij stilstaan. Wie is Thomas? En wat gaat er in hem om? De eerste keer dat wij Thomas tegenkomen is in hoofdstuk 11 van dit evangelie. Dat is het moment waarop de boodschap wordt gebracht bij de Heer Jezus dat Lazarus in Betanië ziek is. En op dat moment, zegt het eind van hoofdstuk 10, bevindt hij zich bij de Jordaan. Laten we het even aan het eind van hoofdstuk 10 lezen. Johannes 10, vers 39. Toen trachten zij hem opnieuw te grijpen en hij ontkwam uit hun hand. Dat zijn dus de Joodse leiders die voor de zoveelste keer vinden dat zij hem naar de beste kunnen doden. Vers 40, hij ging opnieuw over de Jordaan naar de plaats waar Johannes eerst doopte en bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van hem zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. En dan komt het bericht dat Lazarus in Betanië ziek is. Vers 6 van hoofdstuk 11, toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarom zei hij daarna tegen zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, dan struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tot hen, onze vriend Lazarus slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem, Heer, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken. Maar zij meenden dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus dan vrij uit tot hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn mededischipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Dat is Thomas. Die hoort dat onze vriend Lazarus is gestorven. Daaruit spreekt al de intimiteit waar de Heer Jezus met Lazarus een vriendschapsband had. Ook met Martha en Maria, maar zeker ook met Lazarus. Onze vriend. Ook de vriend dus van de discipelen. Zij waren eigenlijk ook al een beetje familie van elkaar. Nog niet op het niveau van hoofdstuk 20, broeders en zusters, maar vrienden. En zoals de Heer Jezus dat later uitlegt, een vriend is iemand die je vertrouwt. Een vriend is iemand die geen geheimen heeft. Die geheimen kan delen met zijn vriend. Dat is vriendschap. En ook dat is een uitgehold fenomeen. In de sociale media heb je ook dat vriend zijn. Nou, wat dat voorstelt, dat weet ik helemaal niet. Want je kent elkaar niet eens, laat staan dat je geheimen met elkaar deelt. Ja, je deelt van alles met elkaar, maar wat een onzin is om de mensen die je via sociale media leert kennen, vrienden te noemen. Nee, vrienden, dat zijn de mensen, zoals de Heer Jezus hier Lazarus noemt, waar hij een liefdesband mee heeft. Waar hij dingen mee deelt, intieme dingen. Onze vriend slaapt. Maar als hij merkt dat zij niet helemaal goed snappen wat hij daarmee bedoelt, dan legt hij uit dat Lazarus is gestorven. En dan een tweede. Hij had in de ogen van de Joden moeten sterven. Onze vriend Lazarus is gestorven. Maar voegt hij eraan toe, ik ben blij dat ik daar niet was. Opdat jullie geloven. En dat geloven is leren vertrouwen. Ja, al die discipelen, ook Lazarus, ook Martha en Maria waren gelovige mensen die de Heer Jezus van harte lief hadden. Maar ze moesten ook nog leren geloven, dat geloof moest groeien. En dat gaat groeien. En als Thomas erover nadenkt, dan denkt hij, nou, dan wil ik altijd blijven waar hij ook is. En als hij gaat naar het graf van Lazarus, en het zou betekenen dat hij daar ook door de Joden wordt gedood, dan hebben wij dus twee die gestorven zijn en dan willen wij daar ook bij horen. Laten wij met hem meegaan om te sterven. Zo verknocht was deze Thomas aan de Heer Jezus, dat als hij voor zich zag dat dit was het eindpunt van dit traject zou kunnen worden, daar naar Jeruzalem, naar Bethanië, dan zegt Thomas, dan heb ik het ervoor over. En dat zegt hij niet alleen uit zichzelf, maar dat zegt hij tegen zijn mededisciplen. De enige keer in het hele Nieuwe Testament dat discipelen hier genoemd worden, mededisciplen. Alsof Thomas tegen hen zegt, wij horen allemaal bij elkaar. Wij zijn vrienden, wij hebben samen een Heer. En als die Heer op weg gaat naar het plekje waar wij afscheid van hem moeten nemen, dan gaan wij ook de dood tegemoet. Dan zijn wij bereid om te sterven. Dat is discipel zijn. Thomas laat hier een aspect zien van discipelen waar wij misschien niet altijd goed rekeningen mee houden. En dat is toch iets wat de Heer al heel wat keertjes heeft proberen uit te leggen. En wat ook galant is bij deze Thomas, dat als je een discipel van de Heer Jezus wilt worden, dat je hem lief hebt, dan neem je elke dag je kruis op en je volgt hem. En zo laat Thomas hier zien dat hij inderdaad bereid is om dat kruis, de dood, met hem te gaan delen. Nou, het loopt gelukkig anders. En ik kan me zo voorstellen, je hebt van die momenten waarop je graag camera's ter beschikking had. Niet om naar die schoorsteen te kijken, maar om bij dat geopende graf van Lazarus te staan. En al die gezichten, inclusief dat van Thomas, eens even in beeld te brengen. Hoe zij daar uit dat open graf Lazarus daar zien komen, omringd met grafdoeken. En dat Lazarus dan van die grafdoeken afgeholpen wordt en vrij uit weg mag gaan. Een opstanding. Thomas leert dat het niet het einde is van het verhaal om de Heer Jezus als vriend, als discipel te volgen. Dat kan inderdaad de dood betekenen, maar er volgt altijd een opstanding. Hij heeft dat gemerkt bij het graf van Lazarus. Dan de tweede keer dat wij Thomas tegenkomen, is in hoofdstuk 14. Ja, en ook hier moeten we de hoofdstukindeling maar eens eventjes aan de kant schuiven. Want Het gesprek is een vervolg van wat aan het eind van hoofdstuk 13 al even is begonnen. Waar de Heer Jezus hen voorbereidt. Hen, dat betekent dus die 11 overgebleven discipelen. Judas is al weggegaan om zijn werk te gaan doen. En dan noemt de Heer in hoofdstuk 13, vers 33 zegt hij, een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik de Joden gezegd heb waar ik heen ga, kunt u niet komen, zeg ik nu ook u. Vers 36, Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun je mij nog niet volgen, maar je zult mij later volgen. Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde, zal jij je leven voor mij afleggen? Voorwaar, ik zeg je daan, zal er geen zins kraaien voordat je mij 3 maal verloochend zult hebben. Ja, dat is een iets ander geluid dan wat Thomas liet horen in hoofdstuk 11. Hier is Petrus degene die zegt, nou Heer, ik ben er hoor. Ik zal eens eventjes laten zien dat ik inderdaad mijn leven voor u zal afleggen. Ik spring voor u in de bres. Nou, dan krijgt hij die woorden te horen. Thomas, als je mij volgt, dan gaat dat nooit door eigen kracht. Als je denkt mij in eigen kracht te kunnen volgen, dan ga je leren dat dat alleen maar diep, diep beschamend is. Je kunt mij niet volgen. Het is inderdaad gegaan zoals de Heer had gezegd en als de andere discipelen en Thomas en Petrus dit allemaal aanhoren, kunnen we ons voorstellen dat zij behoorlijk down zijn. Als Simon Petrus al in staat is om de Heer te gaan verloochenen, wat zullen wij dan wel niet kunnen? En zo gaat de Heer hier verder. Laat uw hart niet ontroerd worden. Niet bedroefd worden. Niet naar jezelf kijken. Want in jezelf heb je geen enkele grond om te zeggen, ik ga het wel even redden. Nee. U gelooft in God, gelooft ook in mij. Daar ligt je basis, je vertrouwen. En weer komt de Heer hier, net als in hoofdstuk 11 erop terecht, dat hij zegt, geloof in mij. Vertrouw mij, vertrouw jezelf aan mij toe. En zo gaat hij door om hen te vertellen dat hij inderdaad afscheid gaat nemen en dat hij weggaat. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, dan kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Het vaderhuis. Daar had de Heer al een keer over gesproken in hoofdstuk 2, toen hij daar op dat tempelplein orde op zaken stelde en zei, u hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt en u moet een gebedshuis zijn. En hij maakt daar een eerste vergelijking. Die tempel die daar voor jullie staat in Jeruzalem, is een soort afdruk. Het lijkt een beetje op het huis van mijn vader. En hier komt hij op het echte huis van mijn vader. Dat is natuurlijk niet het huis op het tempelplein. Maar dat is het huis waar mijn vader, de vader van eeuwigheid, gewoond heeft. En waar hij als de zoon naartoe terugkeert. En in dat huis zijn vele woningen. Net als op dat tempelplein er een tempel staat met allemaal priestervertrekken rondom dat heiligdom die allemaal beschikbaar zijn om God daar te dienen. Lees maar de beschrijving van de tempel van Salomo en van die van Ezechiël. Dat zijn allemaal beschrijvingen die ons helpen aan te voelen dat het echte huis van de Vader, waar de Vader altijd gewoond heeft, de ongeschapen hemel, dat dat een omgeving is waar vele woningen zijn. Ongelooflijk. De Heer vertelt hier voor het eerst iets over wat nog nooit iemand heeft gehoord. En hij zegt, ik ga heen naar het huis van mijn vader. En ik ga daar plaats bereiden voor u. Die vele woningen, die gaan bewoond worden. Die staan allemaal nog leeg. En die gaan bewoond worden als ik terugkom. En dan gaan jullie komen waar ik ben. Waar ik normaal thuis hoor, naar mijn eigenlijke woonplaats. En dan komen jullie ook op je eigenlijke woonplaats uit. En zo eindigt hij dat kleine stukje om een tipje van die prachtige sluier op te lichten en vooral een blik te gunnen in dat huis van mijn vader, eindigt hij met die woorden, waar ik heen ga weet u en de weg weet u. En dan komt Thomas weer. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Let op, we zijn hier nog niet in hoofdstuk 20. We zijn nog niet bij de mededeling dat de Heer tegen Maria Magdalena zegt, vanaf nu zijn wij familie. We zijn hier nog steeds voor het kruis en we merken al dat de Heer stapje voor stapje, millimetertje voor millimetertje, zijn discipelen wil opleiden tot familieleden. En dat hij hen nu al gaat vertellen dat hij teruggaat naar hun, de vader, naar zijn vader. En dat zij daar ook naartoe zullen gaan. Wat een volgende stap. Waar ook Thomas weer in mee wil gaan. Maar het niet snapt. Heer, hoe kunnen wij de weg weten? Als u zegt dat wij de weg kunnen weten. Ik zou niet weten hoe die eruit ziet. Ik ben de weg. En dan komt die hele bekende tekst. Waar kinderliedjes op gemaakt zijn. Die sommigen al van jongs af aan hebben leren kennen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou prachtig, moet je vooral blijven zingen. Maar wij denken vaak dat het is bedoeld om een ongelovige te vertellen hoe je tot geloof moet komen. Maar de Heer spreekt hier niet tegen ongelovigen. De Heer die spreekt hier tegen zijn 11 discipelen. Die weten moeten dat er maar één weg is en dat leidt tot de Vader. Discipelen, vrienden, broeders, zusters, die hebben een lijn met de Vader. En die lijn bestaat uit één persoon. En dat vertelt de Heer hier tegen Thomas en tegen de anderen. Maar het is naar aanleiding van die vraag. Wat heerlijk dat je iemand hebt als Thomas, die gewoon heel spontaan ook kan zeggen, Heer, ik ben echt bereid om te sterven. Maar dat iemand die zo'n bereidheid heeft en zo verknocht in zijn Heer, hier hoort, we gaan niet kijken naar een graf, dat zou er misschien wel een keer bij kunnen horen. Maar de uiteindelijke definitieve lijn is de lijn naar mijn vader. En ik ben de lijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat een ontdekking voor elke gelovige, elke dag opnieuw, dat wij die in deze wereld leven, mededischipelen zijn, vrienden zijn, maar ook een vader hebben die dankzij de Heer Jezus een open lijn hebben naar het huis van mijn vader. En hoe is die open lijn? Doordat hij de zoon kwam en bij hen heeft gewandeld en hen heeft laten zien wie de vader is. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. O, wat zijn er veel mensen die op aarde het hebben over waarheid. over feiten, alsof zij weten hoe het in elkaar zit. Wat zijn er veel, zelfs veel gelovigen, die lijken te weten hoe het in elkaar zit in deze wereld. Op alle terreinen van het leven. Met Israël. Met oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En u noemt de wereld dingen maar op. En ook gelovigen hebben daar een mening over. En verkopen dat als de waarheid. Laten we maar een beetje voorzichtig zijn. Dit is de waarheid. Dat zijn niet een aantal bekende feiten. Nee, de waarheid is een persoon. En dat is waar wij op uit horen te komen als we het hebben over de dingen om ons heen. Wat is het, Heer Jezus, wat ons samenbindt? Wat is het als we als familie van u hier in deze wereld onze weg mogen gaan? Komt u daarin in ons leven tot uiting, ja of nee? Zijn we met u onderweg en herkent men ons in u? Of beter gezegd, herkent men u in ons? Zoals u herkenbaar werd doordat u met en namens de Vader kwam. Als de Zoon uit de hemel komt, als de Zoon van de Vader hier op aarde wandelt en aan zijn discipelen wil vertellen wat het leven is, dan is dat leven uit en met en door de Vader. Wat is dat heerlijk om dat leven te kennen als gelovigen. En dat scheelt een heleboel zorgen. Dat scheelt een heleboel getop over alles waar de kranten en de media vol van zijn. Als je daarnaar kijkt en je haakt daarop in, brengt het je geen millimeter dichter bij de Vader. Integendeel, het kan alleen maar verder wegdrijven. Dit is het essentiële wat de Heer Jezus hier het antwoord geeft aan Thomas. Thomas, ik ben de weg. Kijk naar mij. Blijf dicht bij mij. Niet om in een graf te eindigen, maar om bij de Vader uit te komen. En zo komt Thomas weer een stapje dichter bij het plan waar de Heer hem wil opvoeden. En dat staat hier zwart op wit genoteerd om ons ook op die weg te helpen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u mij had gekend, zou u ook mijn Vader hebben gekend. En van nu aan kent u hem en hebt hem gezien. En dat lokt weer een tweede vraag uit van een Filippus. Heer, in vers 8, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Ja, zover heeft Filippus ook al begrepen van de Heer Jezus. En van het feit dat zij als discipelen en vrienden een hele intieme relatie hadden. Heer, als het dan zo is dat wij dichter bij de Vader uit mogen komen en dat we hem al hebben gezien, nou laat hem dan maar eens even zien. Ach, zegt de Heer, ben ik zo lange tijd bij je geweest, Filippus, en heb je mij niet gekend. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zeg je dan, toon ons de Vader? Ja, even vanuit het oogpunt van de Heer Jezus bekeken, zou je kunnen zeggen, nou, daar heb ik nou 3,5 jaar voor rondgewandeld met deze discipelen. En ze hebben er nog niks van gesnapt. Dan zouden wij misschien zeggen in de plaats van de Heer, nou, weg ermee, ik zoek wel een paar anderen op, die mij wel begrijpen en die wel snappen wat de bedoeling is en die in mij wel herkennen dat ik de Zoon van de Vader ben. Maar dat doet de Heer niet. De Heer die gaat met deze discipelen millimetertje voor millimetertje verder om hen altijd weer met alle liefde en geduld uit te leggen in wat voor een geweldige band zij gebracht zijn dankzij hem. Je hebt de Vader gezien, Filippus, al die jaren. Denk eens even na. Gaan je ogen nog niet open? En zo gaat de Heer aan de hand van deze twee vragen van Thomas en van Filippus uitleggen wat een voorrecht het is om te mogen geloven, om te mogen vertrouwen in de Heer Jezus. Vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij, en zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere dingen doen dan deze, omdat ik heen ga naar mijn Vader. En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u mij iets zult bidden in mijn naam, zal ik het doen. Dat is een ongekend niveau, om zo te mogen bidden. En de Heer tilt ons op en zegt, als je in mij gelooft, je aan mij hebt toevertrouwd, dan mag je dezelfde plek innemen die ik in al die 3,5 jaar nu heb ingenomen en waarvan je hebt gezien hoe intiem ik met mijn Vader ben omgegaan en de werken die ik heb gedaan. En als je in mij gelooft, dan ga je zelfs grotere dingen doen dan ik gedaan heb. Horen deze 11 discipelen, hoort ook deze Thomas en Filippus, die nog zoveel moeten leren. Ook Simon Petrus, die nog moest leren om helemaal van zijn eigen kracht af te komen. En als jij 3 keer de Heer verloochend hebt, dan op de allerlaagste, kleinste steentjes terecht te komen. Zulke mensen, zulke discipelen horen hier uit de mond van de Heer, jullie gaan grotere dingen doen dan ik op aarde ooit gedaan heb. Nou, u kijkt maar eens in het boek Handelingen. Op de eerste, de beste dag, dat deze discipelen daar bij de uitstorting van de Heilige Geest staan, dan staan ze daar in de volle kracht om te vertellen wat er is gebeurd. En op die prediking van Simon Petrus, waar de anderen naast staan, komen 3000 mensen tot geloof en laten zich dopen. En dat is nog nooit gebeurd. Dat zijn die grotere dingen waar de Heer het over had. In vergelijking daarmee heeft hij in die 3,5 jaar dat hij op aarde wandelde, maar hele kleine dingen gedaan. Wat een ongelooflijk voorrecht is het om een discipel te zijn. Misschien zegt hij, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat er vandaag in één keer op een bepaalde boodschap 3000 mensen tot geloof kwamen. Nee, dat zal wel niet. Maar, zou Haggai zeggen, veracht niet de dag van de kleine dingen. Als je terugkijkt naar Handelingen, en weet, daar is het begonnen, dan zijn dat de dingen waar de Heer hierna over is gaan spreken, door die andere trooster te zenden, die zou komen zodra hij in de heerlijkheid was. Weet u nog hoe het evangelie begon? Dat toen de Heer zijn discipelen riep, hij uitkwam bij een Nathanael, die zat te lezen en daar een boodschap kreeg. Joh, we hebben hem gevonden. En dat de Heer tegen hem zegt, je gelooft in de Zoon van God, maar je zult grotere dingen zien dan deze. Je zult engelen zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En misschien zat Nathanael onder zijn vijgenboom wel te lezen hoe dat ging bij Jacob daar, bij Bethel. En dat hij daar in één keer die ladderen zag. En op dat moment hoort hij de boodschap. En de Heer haakt daarop in. En hij zegt, Nathanael, wat jij zat te lezen onder je vijgenboom, dat gaat in werkelijkheid gebeuren. Let maar eens op. En als Nathanael hier ook bij is, en uit de mond van de Heer hoort dat de Heer, de Zoon, teruggaat naar de Vader. En dat God, de Heilige Geest, als de trooster bij hen zal komen om altijd die woorden van de Heer Jezus in herinnering te houden. Dan beseft niet alleen Nathanael, maar alle 11, dat er een open lijntje is met de hemel. En wat zijn zij dan bevoorrechte mensen als zij weliswaar afscheid hebben moeten nemen van de Heer Jezus. Maar God de Heilige Geest in hen hebben mogen wonen. En zo in het boek Handelingen vol van de Heilige Geest op aarde mogen functioneren. Als een spreekbuis van de woorden van de Heer Jezus. Maar niet alleen als een spreekbuis. Maar ook om te laten zien wat het betekent om een christen te zijn. Om mededisciplen te zijn. En inderdaad, allemaal hebben ze ermee moeten leren leven dat hun leven op aarde op een niet-natuurlijke wijze is beëindigd. En dat kan ons nog steeds overkomen. Er zijn ook vandaag nog wereldwijd honderden, misschien wel meer dan honderden gelovigen die er elke dag mee moeten rekenen dat hun leven wordt beëindigd door de doodstraf, puur en alleen omdat ze christen zijn. De derde keer is de keer dat wij al even hebben genoemd in hoofdstuk 20, waarin Thomas genoemd wordt. Ja, zegt vers 24 van Johannes 20. Thomas nu, een van de 12 die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. Merkwaardig dat er een bijnaam is. Hij heet Didymus. En de voetnoot zegt tenminste in mijn vertaling, Didymus betekent tweeling. Nou, ik heb begrepen dat Thomas is de Hebreeuwse naam. En Didymus is een Griekse vorm die een soort bijnaam is geworden van hem. De tweeling, misschien omdat hij zelf een van een tweeling was. Hij was de tweelingbroer van iemand anders. Er waren natuurlijk heel veel Thomassen, maar hij was een van de tweeling. De tweeling. Maar waarom zou dat er nou bij staan? Misschien wel om te laten zien dat Thomas iemand is met twee gezichten. Een van een tweeling. Zoals wij ook in onze levens wel eens tweelingen zijn. Mensen met twee gezichten. En die beide gezichten, die kent de Heer. Die hoeven wij elkaar niet te laten zien. Wij denken soms dat wij ook door twee gezichten soms aan een ander gezicht laten zien dan we werkelijk zijn. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar de Heer die weet wie we zijn. De Heer die weet dat we in ons leven vaak anders gedijen dan dat we in werkelijkheid zijn. Het komt er niet altijd uit wie we zijn van binnen. De Heer die weet dat. Net als bij Thomas. En als de Heer daar de eerste keer na de opstanding bij zijn discipelen komt, dan is Thomas, Didymus geheten, er even niet bij. De andere discipelen, zegt vers 25, zeiden tot hem, we hebben de Heer gezien. Dat is mooi, hè? Dat je discipelen hebt die jou even op gaan zoeken. Die tegen jou gekomen zeggen, Thomas, we hebben de Heer gezien. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Kent u dat? Om ook elkaar eens even op te zoeken. Als je elkaar zoals vandaag even gemist hebt. Er zijn wat lege stoelen. En misschien hebt u in uw gedachten ook wel iemand die u graag bij had willen hebben. Zomaar op een samenkomst, zomaar op de eerste dag van de week. Waar we elkaar als gelovigen ontmoeten. Omdat we bij elkaar horen. Omdat we familie zijn. Wij hebben een papa. Wij hebben een vader. En dat is die heiland die ons elke eerste dag van de week even weer zijn handen en zijn zijde wil laten zien. En wil laten weten, het is volbracht. Ik ben inderdaad gestorven naar de schriften. Ik ben begraven naar de schriften. En ik ben opgestaan naar de schriften, zou Paulus in 1 Korinthe 15 schrijven. Het is een feit. En dat maakt dat wij ongelooflijk veel samen hebben. En wat zou het heerlijk zijn om niet alleen nu, maar ook door de week elkaar op te zoeken met deze boodschap. We hebben de Heer gezien. En ook al zou dat niet in onze samenkomsten zijn, dan nog heb je in je eigen stille tijd best wel eens een keertje wat van de Heer gezien. En deel daar eens een keertje wat over. Vertel eens een keertje iets van wat je van de Heer gezien hebt. Er was nog iemand. Eeuwen daarvoor, voordat Johannes 20 plaatsvond, die ook zei, wij hebben een papa. Weet u nog hoe Jozef in al zijn glorie in Egypte, als de Safnat Paanea, korenschuren vol met koren klaar had staan voor de hele wereld, en er kwamen in één keer 10 broers binnen. Ze herkenden hem niet, maar hij zag gelijk wie het waren. Nou, u kent het verhaal. Ze gaan een paar keer op en neer. En ze moeten de beker van Jozef leren ontdekken. En de beker uitgerekend lag in de zak van Benjamin. En dat Jozef deze Benjamin zijn eigen broer wilde houden en de rest mocht teruggaan naar huis. En dat dan Juda voor Jozef neervalt en zegt, nee, neem mij maar. Maar laat deze jonge man teruggaan naar zijn vader, want zijn vader zou het niet overleven. En dan merkt Jozef dat die broers veranderd zijn. Ze zijn niet meer dezelfde van 17 jaar eerder toen zij hun, zijn oudere broer wel met de grootste gemak meegaven naar Midianieten voor 20 zilverlingen. En als hij merkt dat ze veranderd zijn, dan zegt hij tegen alle Egyptenaren, weg jullie. En als alle Egyptenaren uit het huis verdwenen zijn. En Jozef is in zijn paleis overgebleven met zijn eigen broers. Dan zegt hij, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Weer diezelfde variant van, wij hebben een papa. Leeft hij nog? Ik denk, dat is een domme vraag. Dat hadden ze me een paar keer al verteld. Thuis hebben we nog een oude vader, enzovoort. Hij wist al 3-4 keer uit hun eigen mond dat zijn vader nog leefde. Maar hij wilde nu uit zijn mond hun laten horen dat zijn vader, hun vader, leeft mijn vader nog? Is dat niet de vraag? Niet alleen voor die broers van toen, maar ook voor ons vandaag. Er zijn heel veel gelovigen die wel weten wat de Heer tegen Maria Magdalena zei. Maar leeft dat nog? Is dat iets waar we elkaar ook nog een keertje mee kunnen bemoedigen? We hebben de Heer gezien. En we hebben een vader. En die leeft. Wat is het heerlijk om een kind van God te zijn. Om een mededisciple te zijn. Je hebt mededisciplen die je elkaar, die je op gaat zoeken. Die je gaat bemoedigen. Omdat we zo ontzettend veel samen hebben als discipel, als vrienden, als broeders en zusters. En zo zijn deze bij Thomas gekomen. Thomas, je hoort erbij. Thomas, we hebben de Heer gezien. Thomas zegt, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. Thomas was iemand van het zien. Dit lijkt een beetje op wat Israël straks ook gaat doen. Als wij als gemeente al lang bij de Heer zijn en Israël door het God weer op de voeten wordt gezet, zoals Ezechiël dat beschrijft, niet langer een dood lichaam, met door de doodsbeenderen en elkaar en een velletje erover. Ja, dat is het nu. Je kunt nu een herkenbaar lichaam zien liggen in het Palestina, maar het is nog zo dood als een pier. Er zijn Messias beleidende Joden, maar die horen allemaal bij de gemeente. En als de gemeente opgenomen is, dan gaat gebeuren wat Ezechiël hoort. Dat er een geest door het volk gaat en het op de voeten gaat staan en zegt God tegen Ezechiël, dit is mijn volk. Ja, dan gaan ze zien, zegt het profeet en zegt het boek Openbaringen ook. Dan zullen ze zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat is ook wat Thomas hier laat zien. Maar zijn wij niet soms ook van die Thomassen die meer hebben met zien dan met geloven? Ook er zijn heel veel christenen die heel veel kicken op dingen die zij zien. Of waar zij aan menen te kunnen herkennen dat er bepaalde profetieën in vervulling gaan. Wees daar wat voorzichtig mee. Plak niet overal direct een Bijbeltekst aan vast. Dan ben je bezig met de Thomas manier. En Thomas is erover na gaan denken. Hij laat nog even weten waar hij mee bezig is, dat hij bezig is met zien. Maar de volgende keer, 8 dagen later, als het weer de eerste dag van de week is, ja, dan is hij erbij. Zegt vers 26, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, weer zo dat intieme familie. Niks balkonscènes en al die flauwekul. Gewoon de familie van God bij elkaar. En de Heer Jezus die staat bij hen en laat hen weer weten dat hij als de opgestane Heer bij hen is. En weer zegt hij, vrede zij u. En dan zegt hij tegen Thomas. Thomas, alsof hij tegen hem zegt, kom jij eens even hier. Ik heb met jou nog even een extra appeltje te schillen. Breng je vinger hier. Zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Ja, dat is een beetje aan Thomas blijven hangen. Vandaar die uitdrukking, een ongelovige Thomas. Nou, dat is niet terecht. Want we zijn allemaal op zijn tijd behoorlijk ongelovig. Kleingelovig. U kent al die kwalificaties die de Heer gebruikt. Niet voor de Canaanese vrouwen, niet voor een Romeinse hoofdman, maar voor discipelen. Gij kleingelovigen. En wat is het heerlijk om een heiland te hebben die ons dat niet kwalijk neemt, maar ons juist opmoedigt om dan niet zo te zijn. Wees gelovig. Vertrouw op mij en vertrouw je leven toe aan mij. En Thomas antwoordde op grond van die bemoediging en zei tot hem, mijn Heer en mijn God. Hij hoeft zijn vinger niet meer in de zijde van de Heer te brengen. Hij valt aan zijn voeten neer en gaat aanbidden. Daar weet de Heer iemand als Thomas te brengen. Hij kent zijn discipel. Wat een liefde van Thomas voor zijn Heer. Wat een verknochtheid. En als de Heer dan weer zo voor hem staat, dan kan hij alleen maar neervallen en aanbidden. En dan geeft de Heer hem die toespraak, die ook vandaag nog steeds als muziek in onze oren klinkt. Omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. En anno 2025 horen wij bij dat gezelschap. Wat hier door de Heer gelukkig wordt geprezen. Niet gezien, maar wel geloven. Zullen we samen danken. O onze God, mijn Heer en mijn God. Wie bent u toch, Heer, dat u in uw grootheid zich bezighoudt met mensjes zoals wij. En dat we ons goed kunnen voorstellen dat Petrus zei, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En zijn eigen kwetsbaarheid in vergelijking met uw grootheid zo nietig zag worden. En wat heeft hij veel moeten leren, wat hebben Thomas en de anderen veel moeten leren. En ze zijn ons allemaal gegeven als voorbeelden van de manier waarop u ook met ons opgaat. En opleidt en wilt opvoeden zodat wij uiteindelijk gaan snappen op welk een geweldig niveau u ons hebt gebracht door mededisciplen te zijn, door vrienden te zijn, door broeders en zusters te zijn die net als u vader mogen zeggen. Wij hebben een vader, gegrond op het werk wat u hebt volbracht. U hebt vrede gemaakt door het bloed van uw kruis. Heer Jezus, we zijn hier nog. We wachten op uw belofte dat u terugkomt om ons daar te brengen waar u woont. En dat wij dan uiteindelijk ook onze woningen zullen mogen betrekken en thuiskomen. Maar zolang wij hier nog zijn en niet thuis zijn, Vader, wilt u ons dan laten lijken op de Heer Jezus? Wilt u ons door uw geest zo vormen dat wij eruit laten komen wat u in ons leven hebt gelegd? Namelijk het leven van de Heer Jezus. We strekken ons naar u uit en we zien naar u op. Dank u wel, Vader, dat we Vader mogen zeggen tegen u. Amen.